Goedemorgen, op deze zondag, de vijfde zondag in de 40 dagen tijd. Mag ik u hartelijk welkom heten hier in de Dorpskerk. Ook kijkers en luisteraars thuis, nu of op een later tijdstip, van harte welkom bij onze dienst. Onze voorganger in deze dienst is dominee Renske Oldeboom uit Delft. Hartelijk welkom. Mede namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Die wilde beginnen met het zingen van het morgenlied, gezang 215, de versen 1, 2 en 7. Ontwaakt, o mens, de dag breekt aan, die Gods liefde doet verstaan. Ik zal nu de kaarsen hier op de tafel aansteken aan het licht van de paaskaars. Het licht van Christus.
De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. Verzameld onder het dak van uw liefde is ons bidden hier zo wijd als de wereld. Om al wat ademt, om al wat aan ons is toevertrouwd. Om al wat leeft, om wie wel heersen, maar geen machtherder zijn, wel machthebber, maar geen gezagdrager, wel vervuld van zichzelf, maar niet vol van uw geest. Doe zelf uw schepping recht, zo bidden wij, zo wijd als de wereld. Amen. Laten we zingen de psalm van de zondag, psalm 43, de versen 1, 3 en 4. Wij bidden om ontferming over de nood van deze wereld. Verzameld onder het dak van uw liefde, zie ons aan zoals wij hier schuilen met elkaar, gemeenschap in uw naam bijeen. Behoeftig aan stilte, verlangend naar adem, zoekend naar woorden. Heer, ontferm u. Om alle moeite van alle mensen, hun zoeken, hun tranen, hun angst, hun wanhoop, roepen wij tot u. Heer, ontferm u. Om wat ons bezighoudt, om mensen in vluchtelingenkampen, om oorlogen die woeden om ons heen, willen wij, Heer, ontferm u. Om de dag die stralend opnieuw over ons is opgegaan, om uw trouw aan heel uw schepping, zijn wij, Heer, met heel ons hart, verzameld onder het dak van uw liefde. En wij bidden met heel ons hart, Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, Heer, ontferm u over ons. Amen. We zingen een lied voor de 40 dagen tijd. 547, de versen 1, 2 en 5. Er is een mooi symbolisch bloemstuk gemaakt voor deze zondag, zondag Judica. Het is de vijfde zondag van de 40 dagen tijd. En de betekenis hiervan is dat het stenen fundament, we hebben het zometeen over de hoeksteen, de stenen fundament, die is als vruchtbare grond voor de takken, die uitlopen al bijna, die de vrucht gaan dragen. En het is mooi dat ook in onze toch wat steile woordtraditie het beeld ook een rol mag spelen en ons kan inspireren. Deze zondag, wij bidden bij de opening van het woord van God. Breng ons hart en onze gedachten bij u, zodat wij u zoeken, dat wij ons gewonnen geven en dat we kunnen zien dat dat het beste is wat ons kan overkomen. Jezus is ons voorgegaan, de Messias, in het vertrouwen van overgave en hij geeft zich aan ons als een weg naar huis, dat ook wij met hem kind aan huis mogen zijn. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. De eerste lezing is uit Jesaja 58 en wordt gedaan door Jan van Tor. Plaats maken voor de Bijbel.
Na deze eerste lezing zingen wij lied 537. Jesaja 58, vers 1 tot en met 10. Roep luidkeels, zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoorn en maak aan mijn volk zijn misdaden bekend. Aan het volk van Jacob zijn zonde. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om mijn wegen te kennen. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten en merkt u niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vaste dagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. Omdat jullie onder het vaste strijden en ruzien en gewelddadig op losslaan. En als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vaste zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding, dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vaste dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden en de verdrukte bevrijden. En ieder juk breken. En is het niet je brood delen met de hongerigen? Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen. Dan breek je licht door als de dageraad. Je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Tot zover deze eerste lezing.
Thank you.
lezen uit het evangelie naar Lucas, Lucas 20 vers 9 tot en met 19. En daarna zingen we het lied 859. Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers mishandelden hem en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld en nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hem toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar, dat is de erfgenaam, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze dat nooit. Maar hij keek hen aan en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Iedereen die over de steen die steen struikelt, valt te pletter. En degene die op wie de steen valt, wordt vermorzeld. De schriftgeleerden en hoge priesters die begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten grijpen. Maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Tot zover de evangelielezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. geliefde mensen van God. De hoeksteen. Er zijn heel wat kerkgebouwen die de hoeksteen heten. En het is ook een mooi beeld eigenlijk van Jezus Christus, de afgewezen hoeksteen door de bouwlieden, uitverkoren door God en voor ons tot dragende kracht in ons leven, ons kerkelijk leven. Wordt ook wel gedacht dat de hoeksteen de sluitsteen is, hè, bij een gewelf, weet u niet. Lucas laat in het verhaal van de wijngaard, deze gelijkenis, zien dat die hoeksteen ook een struikelsteen is. Dus dan denken we niet aan het gewelf, maar dan denken we meer aan een dragende steen, zoals in het bloemstuk ook. Nee, bloemstuk in het, bloemstuk, wordt verbeeld. En deze gelijkenis die vinden we ook bij Marcus en Matthäus. Maar het vers over de struikelsteen is daar niet te vinden, zoals het bij Lucas staat. En ik heb dat nog even nagezocht, maar bij Matthäus is het soms wel toegevoegd in sommige vertalingen, om het maar meer een geheel te maken misschien. Daarom nog even een stukje bijbelkennis, dan, of hoe zeg je dat, omgaan met verschillende vertalingen. Als men denkt het is toegevoegd omdat het in een ander evangelie staat, dan wordt het als niet origineel beschouwd. Maar Lucas, hij gebruikt dus een citaat uit Psalm 118. Want Lucas is natuurlijk een Jood, hè, dus die kent de Bijbel door en door, het Oude Testament, de Tenach. Hij gebruikt dat citaat over de hoeksteen uit Psalm 118, van de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. Nou is Psalm 118 is een hele uitbundige psalm eigenlijk, met een sterk weerkerend refrein over de trouw van God onder alle omstandigheden. En God geeft dan de overwinning en dan kan de mens naar Gods hart de stad binnenrijden. En Palmzondag wordt ook deze psalm 118 gezongen, het lied van de intocht. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Benedictus, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dus dat is wat Lucas heeft gebruikt, en trouwens Marcus en Matthäus ook, in deze gelijkenis, in dit verhaal over de pachters van de wijngaard. Zo zie je dat die tenacht, dat Oude Testament, dat Joodse gedeelte, sterk hierin doorklinkt. Nou, we zijn nu in Nederland en we zijn hier vooral met kleine dingetjes bezig. De grote dingen, ja, daar zijn we de grip misschien wel een beetje op verloren. We zijn ons bewust van de context waarin we leven. Er is bijvoorbeeld een bevriend land, Amerika, waar de leider uit is op chaos in de wereld. Zoveel mogelijk opschudden. Disruptie wordt dat genoemd. Dat mag voor een bedrijf in een zekere omstandigheid een goede strategie zijn, maar voor een land waar het niet om de winst gaat, maar om de mensen, is het rampzalig. En dan de context van deze wereld. Oorlog, verwoesting, verdriet, doden aan alle kanten, broeder en zuster, volken uit elkaar gejaagd. Kunnen wij dan dat Benedictus, gezegend hij die komt, die hoeksteen, in de naam van de Heer, kunnen we dat nog vieren? En we kijken uit naar Pasen. Kunnen wij nog opstanding vieren in deze wereld? Moeten we niet de hoop opgeven? We zullen het zingen de komende weken. Maar ook wanneer de oorlogen ten einde zijn, zullen we dat niet uitbundig kunnen vieren. Want er is te veel verdriet, te veel verbijstering. Diepe voren zijn er getrokken door de kapotte aarde en alle kapotte steden. Dus hoe mooi dat beeld ook is van de hoeksteen die zijn intocht houdt, Lucas doet ons ook wel een andere realiteit horen, namelijk dat die hoeksteen ook een struikelsteen is. Hij voegt een citaat toe uit Jesaja 8. over de Heere God die zelf een steen in Israël is, waar toen ook al de koningshuizen over struikelden, waar Jeruzalem overvalt en vergruizeld wordt. Die mooie, die hoeksteen waar je aan vast kunt houden en waar wij ons aan vast willen houden, die is ook een struikelsteen in de wereld. Dat zat er al in vanaf het moment dat Lucas vertelt dat Jezus toen hij de stad Jeruzalem naderde, dat Jezus toen in tranen was over de stad. Niet zozeer om hemzelf dus, maar over de stad, die niet weet wat haar tot vrede dient, die niet weet wat er komen zou, die niet weet dat er geen steen op de andere gelaten zal worden. En bij Lucas is dus dat thema, dat verdriet om de stad en daarmee om de wereld, een groot thema. Het is Lucas die de dood van Jezus en de val van Jeruzalem met elkaar in verbinding ziet. Niet als een straf, maar als een vraag. Had het niet anders kunnen gaan in deze wereld? Had het niet anders gegaan als we die hoeksteen hadden erkend? Als schriftgeleerden en overpriesters, het hele Jeruzalemse machtsvolk, als zij zich hadden opengesteld voor die boodschap van Jezus, voor de boodschap van vrede, van toekomst. De boodschap die overigens we vanmorgen ook al klonk in Jesaja. Als men zich daarvoor opengesteld had, zoals wij daar ons voor open proberen te stellen, zou het dan allemaal niet anders zijn gelopen? De overpriesters, de machthebbers, die weten dat ze worden afgewezen. Zo reageren ze ook, hè? Maar de gevreesde kracht van het volk houdt hun nog van hun plan af. Dat zal niet al te lang duren. Zij weten dat het in deze gelijkenis over hen gaat. Zij zijn het. Zij zijn de bouwlieden die de steen hebben afgekeurd. Zij zijn de beheerders van de wijngaard. Zij zullen de zoon van de eigenaar ten dood brengen. De struikelsteen van Jesaja, de tranen van Jezus over de stad, de tranen van God over de wijngaard, het plaatst ons midden in de realiteit van de wereldpolitiek. Toen het nog overal vrede was, dacht ik, want dat was ook niet zo natuurlijk, bekroop mij wel eens van de gedachte van waarom zijn we nou in de kerk nog bij elkaar? Hebben we het niet al bereikt? Is die goede toekomst niet al aan het komen? Waarom blijven we altijd die schurende, die moeilijke teksten lezen? Maar hoe meer de wereld uit elkaar valt, hoe heftiger en ernstiger misschien dan ooit de wereld is, blijken deze teksten actueler dan ooit. En ze zijn voor ons weer bakens geworden, houvast en waarschuwingen in verwarrende tijden. De politiek, de oorlogen waar we mee te maken hebben, die worden niet alleen met tanks en raketten uitgevochten, maar ook is het tegelijkertijd de strijd om de geest, de strijd om onze harten, de strijd om onze gedachten. Wat geloven wij? Wat hopen wij? Zingen wij nog Benedictus? Wie kan het verhaal bedenken waar alles geoorloofd is, waar geen enkele wet van humaniteit meer geldt? Het lijkt overal bedacht te worden, dat verhaal. En ik denk dat ook die machthebbers in deze wereld weten dat het over hun gaat, zo'n verhaal. In Jesaja, in elk geval, weten ze het ook. De schijnwerkelijkheid wordt daar aangepakt. Jullie doen alsof je vasten, maar je blijft doorgaan met onrecht bedrijven. Hoe wapenen wij onszelf tegen de schijnwereld van de machtigen? Juist door deze verhalen opnieuw te lezen en te begrijpen, zo is de mens. Ga er niet in mee. Blijf je brood delen met de hongerigen. Blijf onderdak bieden aan de machtigen, aan de armen zonder huis. Blijf mensen van de tegenbeweging. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt en ook de kwaadsprekerij, dan zal je licht in het duister schijnen. En daartoe willen deze teksten ons oproepen. En daarom zijn ze ook nog steeds actueel. Zoekend en tastend in deze tijd voor Pasen, met elkaar worstelend met ons erfgoed, zijn we geroepen om ons licht in de duisternis te doen schijnen. En daarbij dringen zich natuurlijk allerlei vragen aan ons op. Is het wel juist om de politiek van Israël te zien als een politiek van Joden? Als Israëls identificatie met het Jodendom maakt dat het land geen vrede zoekt, maar in een slachtofferrol blijft hangen. En ruzie zoekt met de Palestijnen. En het is precies dat schijnheilige waar Jesaja voor waarschuwt. Hoe lang duurt het voor er herstel van gerechtigheid is? In de woorden van Jezus, hoe lang duurt het voor de eigenaar ingrijpt? Het kan lang duren, zegt deze gelijkenis. Veel en veel te lang is de eigenaar afwezig. De eigenaar gaat geruime tijd weg. Tijden in het meervoud. De Heer van de wijngaard heeft veel geduld. Alle tijd die er is en de afwezigheid maken dat de pachters zich als eigenaars gaan gedragen van deze wijngaard. En de Duitse theoloog Drewermann, hij ziet hierin het grote kwaad. Dat de mensen, dat wij als pachters van de wijngaard denken dat die wijngaard van ons is. En zelfs dat als wij de zoon van de eigenaar doden, dat wij zelf dan de eigenaars zullen worden. De erfgenamen van de wijngaard. Het is het menselijk gedrag in een notendop, in een oud verhaal. Wie de macht krijgt, wie de macht neemt, waar geen correctie is, daar wordt hoogmoed geboren. De hoogmoed van degene die aan de touwtjes trekken. Ik denk eigenlijk niet dat het een karaktertrek is. Het is een gevolg van de situatie. De zogenaamde leiders, als ze te lang aan de macht zijn, gedragen ze zich als hoogmoedige eigenaars van de wijngaard, in plaats van pachters die het land te leen en in gebruik hebben. Alle correctiemechanismes falen. De eigenaar van de wijngaard zendt zijn zoon. En met dat ene woordje misschien kiezen ze dan toch nog voor vrede, voor respect voor de eigenaar, voor wat wij kennen als fundamentele dragende afspraken van hoe wij met elkaar omgaan, gerechtigheid. Zouden ze dan toch nog misschien, als de zoon wordt gezonden, die regels respecteren? Het antwoord is nee. Had de Heer van de wijngaard het niet kunnen weten? Het is toch ook zo wel te zien in onze eigen wereld? Mensen kunnen zo lang hun gang gaan. Niemand legt je een strobreed in de weg. Je komt ermee weg. En ja, dan zet je de volgende stap. Machtzoekers nemen die ruimte. Misschien hebben ze gedacht, de oude Heer is overleden. God is dood. En daarom komt nu de zoon. Die moeten we ook nog even wegwerken. Dan is het land van ons. Dan vraagt er niemand meer naar. Dan kunnen wij onze gang gaan. In de gelijkenis blijkt dat een verkeerde inschatting van de werkelijkheid. Er was toch nog een grens aan wat het kwaad kan doen. De oude Heer was er nog. Hij bleek onverwacht zeer weerbaar. En met de wijnboeren werd afgerekend. Het land werd aan een ander gegeven. Maar het heeft lang geduurd en de prijs was hoog. Waarom duurt het zo lang? Waarom krijgen wij mensen zoveel ruimte en tijd? Er is geen antwoord op, maar wel een besef misschien. Wij hebben die ruimte en die tijd. Hoeveel gezantschappen sturen wij onverrichte zaken terug? We hebben veel onder ogen te zien. Ongemakkelijke waarheden. Terug naar het begin. De struikelsteen is allereerst een hoeksteen. Zo zijn we begonnen. Die steen is niet alleen bedreigend, belastend, maar een oproep tot loslaten, tot dingen anders doen, opdat de bloei, de vrucht van ons leven, een kans krijgt. Hoe zou het zijn als Jezus niet zijn toehoorders had aangekeken? Je leest er misschien overheen, maar vanaf de intocht in Jeruzalem reserveert Lucas het aankijken van de mensen alleen maar voor twee momenten. Eén voor de anderen en één voor ons. Wij worden aangekeken. Jezus kijkt de macht van, machthebbers van Jeruzalem aan. En Jezus draait zich nog eenmaal om als hij... Als Petrus hem verloochend heeft en hij kijkt ook Petrus aan. Petrus barst dan in tranen uit. Hij ziet zijn leven, zijn werkelijkheid, zijn hoeksteen. Het dringt tot hem door. En zo dringt ook telkens, als wij hier bij elkaar komen, de waarheid en de werkelijkheid tot ons door. De oorlog wordt gevoerd met tanks en geschut. Maar onze geesten worden geopend als wij met elkaar bij elkaar komen rond het woord. De strijd om onze harten en onze gedachten zal steeds doorgaan. Maar er is een hoeksteen in de wereld gelegd. Een hoeksteen in ons leven die ook struikelsteen is. Hij ziet ons aan. Hij doorziet ons. Hij bemoedigt ons om het Benedictus te blijven zingen. Amen.
Goedemorgen. Ik heb eerst nog even twee mededelingen. Ik heb nog de uitnodiging voor de vaste maaltijd van de 40 dagen tijd. Die wordt aanstaande dinsdag om 8 april gehouden om 17:45 en de locatie is het Schephuis. Er is nog gelegenheid om je aan te melden. Dit kan bij Rietje Zinneker. De contactgegevens staan in de nieuwsbrief van vorige week of anders kunt u het ook even aan mij melden. En als tweede, als u de klerenkast heeft opgeruimd in verband met het lekkere weer, dan kan de kleding die over is ingeleverd worden zaterdag 12 april bij Sans Kledingsactie bij de Ark tussen 10 en 12 uur. Het doel dit jaar is Stichting Leergeld en dat ondersteunt kinderen in Nederland met leermiddelen die het zelf niet kunnen bekostigen. Dan heb ik de bloemengroet van vandaag. En we hebben weer twee prachtige boeketten. En de eerste gaat als groet en bemoediging naar meneer en mevrouw Drenkelvoort, Lazeurpad 37. Wie wil ze daar bezorgen? Dan wordt dat geregeld. En de tweede bos is voor Koos Boot als troost en bemoediging na het overlijden van Nelly, Hargplein 119. Wie wil deze bezorgen? Prima, dankjewel. Dan hebben jullie gezien dat er behalve deze twee kaarten nog een kaart ligt. En die is voor Erik en Leni van Manen in verband met hun verhuizing naar IJsselstein. Dan heb ik nog de uitleg over de collecte. Vandaag die is voor Wim van den Burg het Kenia-project. Hij startte in 1987 en in al die jaren is er nog nooit iets vernietigd of kapot gemaakt. Kerndoel van dit project is duurzaamheid. Alle werkzaamheden gebeuren in eigen beheer, zonder aannemers. Een belangrijke pijler in dit project is ook onderwijs. Kinderen moeten naar een school kunnen gaan. En ondertussen is er ook een goed ingerichte computerlokaal gerealiseerd met ruim 20 in Nederland gekochte laptops. Goed onderhoud speelt hierbij een belangrijke rol. En al vele jaren staat dit project op het collecterooster. En mede door de persoonlijke inzet van Wim van den Burg verbetert hun situatie. We hopen dat u dit collectedoel ook weer wilt ondersteunen. De tweede collecte is bestemd voor het werk in en rond onze kerk. Uw giften kunt u kwijt, niet zoals voorheen in de schalen, maar misschien is het al opgevallen. Er zijn weer collectezakken teruggekomen, dus daar kunt u gebruik van maken. En als u het wil overmaken, dan kan dat ook naar de rekeningnummers van de diaconie of de kerkrentmeesters, zoals vermeld in de zondagsbrief of het kerknieuws, of maakt u gebruik. Staat hij er? Ja, van de QR-code. De kerkrentmeesters en de diakenen bevelen de collecte van harte bij u aan.
Laten we danken en bidden. Goede God, wij danken u dat wij in vrede bij elkaar mogen zijn. Het lijkt vanzelfsprekend, maar het is iets om dankbaar voor te zijn, elke dag opnieuw. Wij danken u dat wij naar uw woord mogen luisteren. In deze gemeenschap, hier in Ketel. Zo bidden wij, Heer, hoor ons gebed. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. In wolk en vuur bent u uw kinderen vooruit gegaan. U hebt uw aangezicht over hen doen lichten, als een hoopvolle toekomst. Wij bidden u, doe uw aangezicht ook over ons lichten, als een hoopvolle toekomst. Overschaduw ons met uw nabijheid. Leer ons over uw Zoon, uw goedheid, uw toekomst, uw wil voor vrede op aarde. Heer, hoor ons gebed. Wij bidden dat Jezus onze gids is, in weer en wildernis, in goede en kwade dagen. Wij bidden om al die mensen in ons midden die moeilijke tijden doormaken, die hun hart vasthouden, die oneenigheid hebben met andere mensen. Mensen die bang zijn voor de toekomst, bang voor hun kinderen en kleinkinderen. Mensen die naar het ziekenhuis moeten en onzekerheid hebben over uitslagen. We bidden u voor al dat lief en leed in onze gemeenschap. Mensen die iemand missen. Mensen die wakker liggen in de nacht. Heer, hoor ons gebed. Goede God, wij maken ons zorgen om de wereld waarin wij leven. De machteloosheid dringt zich aan ons op. Wij bidden u, wees met de bevolking in Gaza, nu zij meer en meer worden ontdaan van hun menselijkheid en in hun bestaan worden bedreigd. Geef dat wij niet wegkijken. Wees niet als een afwezige, maar als een aanwezige in hun midden. Wij bidden u voor de mensen die opkomen voor hun vrijheid en zelfstandigheid. Het volk van Oekraïne. Geef hen wijsheid wanneer zij moeten onderhandelen. Geef hen toekomst. Geef hen hoop. Heer, hoor ons gebed. Wij bidden voor al die mensen die verantwoordelijkheid op zich nemen in deze wereld. Die proberen hun steentje bij te dragen. Die het goede willen doen. Geef dat zij niet afglijden naar machthebberschap. Geef dat zij met anderen in gesprek blijven over wat er nodig is en wat er moet gebeuren. Geef dat zij de moed niet verliezen, maar durven doorgaan en hun taak in de gemeenschap op zich durven nemen. Geef ons goede leiders met moreel besef. En geef ons mensen die zich druk maken over de dingen die er werkelijk toe doen. Heer, hoor ons gebed. Vader, in de stilte van dit moment leggen wij aan u voor wat in onze hart is. In verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en alle tijden bidden wij het gebed zoals Jezus het ons heeft geleerd. Onze Vader, hemelsheid, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk en zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Heffen wij het slotlied aan met lied 858. Ga dan allemaal heen in vrede en draag met u mee en draag uit de zegen van de eeuwige God. De eeuwige mogen u zegenen en behoeden. De eeuwige doe zijn stralend aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u allen en geven u vrede.
zo enthousiast, dus dan gaat dat goed voor. Dat kan. Het enige is dan nog dat
Dan moet je die paar honderd euro transport kosten, dus dat niet.
Nou, dus ik ga 1000 euro.